Hoi, mijn naam is Helene Valenton en ik heb borstkanker. En ik vond het tijd voor een borstcast. In deze podcast ga ik in gesprek met ervaringsdeskundigen en professionals. Ga er goed voor zitten en laat je inspireren en informeren. Ja, oké. Daar gaan we!
Spannend!
Nou, welkom.
Dankjewel.
Bij weer een nieuwe aflevering van de Borstcast. Tegenover mij zit Pamela. Welkom.
Dank je.
Nou, ik zei het net al eventjes, hoe hebben wij eigenlijk elkaar gevonden? En dat is via Instagram gegaan.
Ja, klopt.
Want jij had de podcast ergens gehoord en je bent mij toen gaan volgen. En wat ik heel leuk vond, is dat jij heel lief en betrokken mij berichtjes ging sturen met... Hoe gaat het nu met je? Hoe was de eerste bestraling? En zo, dat ik echt dacht, ik ken jou helemaal niet. En je was echt zo lief en betrokken. Dank je wel nog daarvoor.
Ja, graag gedaan. Kleine moeite, denk ik dan maar.
Ja, dat is ook zo. Maar nou, ik vond dat heel, heel verrassend en heel leuk. Dus zo hebben wij steeds meer contact met elkaar gekregen. En heb ik gevraagd, zou jij ook je verhaal willen delen in de podcast?
Ja.
En dat wilde je wel.
Ja, heel graag.
En nu zitten wij hier.
Ja, spannend.
Ja. Nou, wil je eerst even voorstellen wie je bent, wat je doet?
Ja, ik ben Pamela Haniek. Ik kom uit Schavenzanden. Ik ben 42 jaar. 41 jaar toen ik de diagnose borstkanker kreeg. Getrouwd met Mike. Twee dochters, Bloem en Flynn. Bloem wordt 16 in juni en Flynn is in januari 11 geworden. Ik werk bij een kinderopvangorganisatie en daar doe ik de planning en de organisatie. En dat is ja, vrij groot. Ik rooster personeel in. Ik heb contact met ouders, plan rondleidingen, dat soort dingen.
Oké, okay. Ja. Nou, helemaal goed. Nou ja, dan voor de mensen die dit al vaker hebben geluisterd, is mijn eerste vraag altijd, hoe kwam je erachter dat je borstkanker had?
Ja, dat heb ik zelf ontdekt. Ik ging op maandagavond 28 november uit mijn hoofd gezegd, 2022 in bad.
Grappig hè, dat we altijd die datum
ja,
onthouden.
Ja, dat zit zo in je hoofd. Ja. En ja, ik ging met mijn hand over mijn borst om mijn borst te wassen. En ik dacht ineens, hé, ik voel wat.
Mm-hmm.
Nooit bedacht dat het borstkanker zou zijn. Mijn man was er niet. Dus die kwam thuis van het sporten. En ik zei, ja, ik voel wat in mijn borst. Maar weet je, het zal vast niks zijn. Ontstoken klier of kiesten.
Mm-hmm.
Maar die werd eigenlijk wel een soort kwaad. Dat ik dacht, ja, doe normaal. Weet je, ik kan hier ook niks aan doen. Maar dat was meer omdat ik er zo makkelijk over deed.
Oh ja, ja.
Dus ik werd de volgende ochtend wakker. En toen had hij me een appje gestuurd. Bel de dokter. Oké, nou. Ik heb gegoogeld, ook die maandagavond. En daar lees je natuurlijk wel overal.
Mm-hmm.
Mocht je iets ontdekken. Dus die dinsdag heb ik gelijk de huisarts gebeld. Ik denk dat ik om 7:15 belde. En toen mocht ik om 9:00 al langskomen. En ja, die wist het niet. Ze voelde wel iets. Maar ja, ze wist dus niet ja, wat of het, nou ja, dat weet ze natuurlijk eigenlijk nooit of het borstkanker is.
Nee, maar dus, soms maken ze wel een inschatting of zo. Hoor.
Nou, zij zei wel, doet het pijn? En toen zei ik nee. En toen zei ze, nou, dat klinkt wel negatief. Maar nog steeds niet bedacht, borstkanker.
Mm.
Dus ik kreeg een formuliertje mee om een afspraak te maken voor mammografie. Dus dat heb ik gelijk diezelfde dag gedaan. En toen mocht ik op woensdag 7 december mammografie laten maken. En toen werd ik eigenlijk gelijk doorgestuurd voor ook een echo en een biopt. En op het moment toen ik klaar was en ik een foldertje in mijn handen kreeg van welkom bij het borstkankercentrum, toen dacht ik, shit, foute boel.
Mm.
Dus toen zei ik ook tegen die mevrouw die dat foldertje gaf, maar heb ik dan nu borstkanker? Nee, nee, zeker niet. Nee, het hoeft helemaal niet negatief te zijn, maar de uitslag krijg je dan wel op die afdeling.
Maar degene die de echo heeft gedaan, die heeft nog niet daar iets over gezegd?
Dus. Nee. Nee, helemaal okay. Niks. Niet van, oh, we denken dit of we denken dat. Of nee, voor de rest helemaal geen informatie gekregen.
Maar wel een biopt.
Maar wel een biopt
dat
genomen.
Dat was wel nodig.
Ja, ja, dat hebben ze wel gedaan. Maar ik ja, heb me daar nooit in verdiept. Dus ik had niet van tevoren zoiets van, oh, als ze dat gaan doen, dan is het foute boel.
Hmm.
Gelukkig misschien ook maar.
Ja.
En toen zou ik op 9 december, 2 dagen later, op vrijdag de uitslag daarvan krijgen. En ik weet dat ik vrijdagochtend alleen maar kon huilen.
Ja.
Dat ik huilend wakker werd en dacht, ja, dit is echt foute boel. Dus eigenlijk vanaf het moment dat ik de biopt of de uitslag of de onderzoeken gehad had, tot de uitslag heb ik wel bedacht van dit is borstkanker. Voor die tijd helemaal niet. Ja, en toen 9 december kwamen we in het ziekenhuis. En ze hadden wel van tevoren al tegen mij gezegd, schrik niet als we met z'n tweeën zijn, want dat is een soort het protocol.
Oh ja. Ja, hebben ze ook tegen ons gezegd.
Chirurg en verpleegkundige. Maar toen kwam ik in het kamertje, toen zat er maar 1 iemand. Dat ik dacht, oké. Nou, helaas, de chirurg was opgeroepen voor een spoedoperatie. Dus ik had alleen de verpleegkundige. En die zei gelijk direct van, ik heb helaas slecht nieuws. Borstkanker en ook nog eens triple negatief. Mm. Dus ja, dat is dan 3 keer negatief.
Ja.
Ja, heel veel meer kan ik me niet herinneren van het gesprek. Ik weet dat we beide, mijn man en ik, want mijn man was mee, beide heel verdrietig waren. En dat zij iets van papieren ging halen. Dat we toen even een soort 2 minuten hebben gehuild met elkaar.
Ja.
En toen zij weer terugkwam, een soort weer schakelen en weer luisteren. Ja, en dan ga je eigenlijk soort die malle molen in.
Ja.
En dan, ja, de week erna had ik een MRI-scan en een PET-scan. En eigenlijk is dat de killing time van 9 tot 19 december, wat ik dus ook heel vaak hoor.
Ja.
Want ja, borstkanker, oké. Nou ja, maar dan moeten we dus wel gaan kijken, is het uitgezaaid of niet?
Ja, ja, die is
en dat wil je natuurlijk niet.
Nee.
Dus ik kreeg de MRI-scan en een PET-scan, beide. En toen kreeg ik op maandag 19 december, dus 10 dagen later, de uitslag dat het niet uitgezaaid was. Zeg, ja, en die confrontatie, hè, maandag 9 december, jankend dat ziekenhuis uit, huilen. En maandag 19 december, vol gas naar de bakker, taart halen, alle vrienden uitnodigen. Want ik heb alleen maar borstkanker.
Ja, ik heb echt een precies zo'n soort ervaring dat, het niet uitgezaaid was en dat het... dat het bijna leek alsof ik gewoon niet meer ziek was.
Ja.
En dat ik een paar uur later toch op de bank heel moe zat en dacht...
Ja.
Oh, maar wacht even, ik heb wel nog steeds kanker.
Ja. Ik had het ook echt toen iedereen raar. Weer weg was die maandagavond, dacht ik... Ja, waarom ben ik nou zo vrolijk? Want inderdaad, ik heb wel gewoon fucking borstkanker.
Ja, precies. Ja. Ja, maar iemand zei tegen mij... Je leeft letterlijk tussen hoop en vrees in die 10 dagen dat je moet wachten... Ja. En de vrees is toch wat meer aanwezig als je nog niet weet wat er aan de hand is dan de hoop.
Ja.
En na zo'n uitslag heb je weer even heel veel hoop.
Ja.
En zie je toch perspectief en weer een toekomst.
Ja, want uiteindelijk hebben ze natuurlijk op die 9 december gezegd... Nou ja, weet je, borstkanker, als het alleen de borst is, eventueel lymfe...
Ja.
Dus zien we dan niet als een uitzaaiing, dan kan je daar gewoon natuurlijk beter van worden.
Ja.
Maar is het uitgezaaid, dan is het een ander verhaal.
Ja, zeker.
En omdat ze dan natuurlijk ook nog zeggen triple negatief... agressief en snel groeiend.
Ja,
chips.
Ja.
Maar mijn tumor was wel maar 1,2 centimeter.
Okay.
Dus dat was vrij positief.
Ja.
Ja, want ze zeggen dan, je kan een tumor voelen vanaf 1 centimeter. Dus ja, bijzonder. Ik doe echt nooit borstonderzoek. Maar ja, onbewust misschien toch wel. En het had zo moeten zijn dat ik op die maandagavond dat voelde. En mijn man kwaad werd.
Ja.
En mij naar die huisarts heeft gestuurd.
Ja, want anders had je het zelf misschien nog even aangekeken.
Ja, zeker. Ja, voor jezelf ben je toch altijd wat minder streng. Hè? Dat je denkt, nou, weet je, het gaat wel weer over.
Ja.
Ik heb dat ook om me heen gehoord. Ontstoken klier, kiesten.
Ja.
Dat ik denk, dat is het.
Ja, ik heb 3 vriendinnen in mijn omgeving die rond dezelfde tijd en het afgelopen jaar ook met een knobbeltje in hun borst naar de mammogram zijn gegaan. En er was niks aan de hand.
Nee, dat bedoel ik.
Het kan ook, hè?
Ja, dus dat zat ook in mijn hoofd.
Ja.
En toen, die 7 december, toen al die onderzoeken, toen dacht ik...
Dan voel je toch, hè, dat het is mis. Ja. Ja, en triple negatief, het is al vaker voorbij gekomen, maar dat betekent dat de behandeling lastiger is, omdat het niet hormoongevoelig en niet eiwitgevoelig is. Hè?
Klopt, ja.
Dus dan valt bijvoorbeeld antihormonale therapie valt af.
Ja.
En,
eigenlijk heb je dus echt de chemokuren, operatie, eventueel bestralingen. En dan houdt het op. Het is niet zo dat je immuuntherapie nog kan krijgen of de hormonenpillen.
Ja. Oké, en toen ging je dus het behandeltraject in. Kan je ons, dat is heel lang, maar kan je ons in een vogelvlucht meenemen in hoe dat voor jou is geweest, wat je moest doen?
Dat kan zeker. In eerste instantie gaan ze natuurlijk het jodiumzaadje plaatsen, een hartfilmpje om te kijken hoe je lichaam de chemo's aan kan. Dat soort dingen heb je allemaal van tevoren. En ik weet dat ik op vrijdag 13 januari ben ik begonnen met de chemotherapie. En dat was ook voor mij eerst de 4 AC-kuren.
Ja.
En nou, die waren dan elke 2 weken. En volgens mij uit mijn hoofd gezegd, 10 maart begon ik met de andere 12 kuren. Mm-hmm. Waarvan dan eens in de 3 weken de dubbele kuur. Ja, en die dubbele kuur, die heeft mij echt genekt. Bij mij vielen de eerste 4 AC-kuren heel erg mee. Terwijl je juist natuurlijk van iedereen hoort dat dat de meest pittige zijn. Dat hebben ze ook van tevoren tegen mij gezegd.
Ja.
Je krijgt eerst 4 zware kuren en daarna volgen de 12 lichtere.
Ja.
Ja, of ik nog sterk genoeg was, ik weet het niet. Of ja,
nou ja, het viel dit mij is weer het mee. Voorbeeld. Ja. Het is gewoon zo per persoon verschillend hoe je erop reageert. Ja.
En toen volgden dus de 12 andere. En het voordeel was wel dat echt alleen die dubbele kuur, dat was eigenlijk ook alleen geen energie. En het voordeel was wel, als je een week later de enkele kreeg, dan was ik die dag moe, maar de volgende dag was er eigenlijk niks aan de hand. Mm-hmm. Dus kon ik gewoon mijn ding doen. En
die enkele, dat was paclitaxel dan?
Klopt. Ja, klopt. En uiteindelijk heb ik 1 keer een bloedtransfusie gekregen, omdat mijn HB dan te laag was. En er is 1 enkele kuur niet doorgegaan, omdat de aanmaak van mijn witte bloedlichaampjes was te laag.
Ja.
Dus die is niet doorgegaan. En ergens denk je van tevoren zo, ik hoop zo dat ik ze niet alle 16 krijg. Want best wel heftig. Maar op het moment dat ze dan zeggen dat er 1 niet doorgaan, dacht ik, ik wil ze het liefst alle 16 afvinken.
Ja, dat herken ik. Ja.
Maar dan zeggen ze wel, ja, weet je, je moet dat echt loslaten. En het is echt niet erg om er 1 over te slaan. En ze hadden wel bij mij van tevoren gezegd, de dubbele kuur, die, als die niet door kan gaan, dan stellen we die uit. Dus dan wordt die gewoon 1 week later gegeven. Ja. Maar de enkele kuur van die 12, die kan je echt wel overslaan.
Mm-hmm.
En het voordeel bij mij was, ik heb na 4 AC-kuren heb ik een MRI-scan gekregen, een tussentijds MRI-scan.
Ja.
En daar was eigenlijk op de
scan.
Op de scan was geen tumor meer te zien.
Oh, hij was al helemaal weg?
Ja,
joh.
Die was al helemaal weg. Dus ergens denk je dan, oké, nou dan zijn we nog nu klaar. Weet je, dan moet ik niet meer verder. Maar nee, zo simpel werkt dat niet.
Nee, want de losse celletjes zien.
Want
niet,
ze zeggen dan inderdaad, alles kleiner dan 5 millimeter, dat zien we niet op de MRI-scan. Dus we gaan geen risico's nemen. Dus je krijgt gewoon ook de volgende 12. Ja. Maar omdat je dat in je achterhoofd hebt, dacht ik wel, oké,
het slaat aan.
Is het niet heel erg als ik er 1 oversla. Nee. En ja, mijn lichaam kon dat dus schijnbaar ook niet aan.
Hmm.
En toen was mijn laatste chemo eind mei. En toen ben ik op 22 juni borstbesparend geopereerd. En dat kon omdat ik geen genmutatie, of tenminste geen gendrager ben op dat moment. En omdat de tumor maar klein was en die inmiddels ook weg was, kon het dus borstbesparend. En toen kreeg je ook daar natuurlijk de uitslag van. Maar daar zag ik dan eigenlijk helemaal niet tegenop, omdat ik eigenlijk al wist dat na 4 AC-kuren de tumor weg was. En ik zag in mijn portaal op mijn ziekenhuis-app dat ik een afspraak had met een andere chirurg. Dat ik dacht, dat wil ik niet. Ik wil gewoon een afspraak met mijn eigen chirurg die mij geopereerd heeft. Want ja, wat heb ik aan het verhaal van een andere chirurg? Dus ik heb zelf contact opgenomen met het ziekenhuis van, joh, waarom heb ik een afspraak bij een andere chirurg? Toen zei ze, ja, omdat je eigen chirurg op vakantie is. Toen zei ik, nou, dan wil ik pas een afspraak daarna, als zij weer terug is.
Ja.
Dus mijn uitslag heeft, normaal is dat misschien ook rond de 10 dagen, maar bij mij heeft dat volgens mij 2,5 week geduurd. Maar ik was daar helemaal niet zenuwachtig voor en ik wilde gewoon heel graag een afspraak bij haar.
Ja.
Dus uiteindelijk heb ik tot volgens mij rond 12 juli dat gesprek gehad. En ja, daar was eigenlijk alleen maar weer goed nieuws. Totale respons vanuit de chemo. Dus eigenlijk zegt dan de studie, de SCART-studie die er nu is, dat je dan geen bestralingen meer hoeft. Want dan zeggen ze, dat is overbehandelen.
Ja.
Kijk, dat vond ik wel lastig, want die keus moest ik zelf maken. En het liefst wil je natuurlijk dat iemand anders dat voor jou beslist. Maar dat doen ze niet. Dus uiteindelijk heb ik wel een gesprek gehad met zo'n radiotherapeut van, nou, weet je, wat zijn jullie verhalen hierover? Mm-hmm. En toen zeiden ze van, ja, weet je, we hebben hier nu ook 3 andere vrouwen in het ziekenhuis die ook met deze keuzes te maken hebben. En toen zei ik, ja, wat doen die? Ze is, nou, eentje zei gelijk van, ik ga de bestralingen niet doen. En de ander neigde ook naar, ik ga het niet doen. Maar ik had 1 week bedenktijd. Dus nou ja, goed, dan ga je dat natuurlijk wel met mensen bespreken. Maar ik had zoiets van, ik moet het niet met te veel mensen bespreken. Want ja, het is uiteindelijk mijn keuze. Weet je, iedereen geeft daar natuurlijk zijn mening over. Mm-hmm. Wat ik ook snap.
Ja.
Maar daar heb je niet zo heel veel aan.
Nee.
En uiteindelijk had ik zelf bedacht, ik ga het niet doen. Want ik zou er wel maar 5 krijgen. Maar dan zeggen ze wel, het zijn wel 5 zwaren die eigenlijk aanvoelen als vroeger dat mensen er 20 kregen.
Ja.
En er zitten gewoon ook nog complicaties aan. Weet je, bijwerkingen waar je ook niet heel vrolijk van wordt. Dus uiteindelijk werd ik na een week gebeld. En toen vroegen ze van, nou, wat is je keuze? Toen zei ik, nou, ik ga het niet doen. Waarom niet? Dat hebben ze trouwens ook tegen mij gezegd. Stel, wil je niet, maar stel je krijgt nog een keer borstkanker en je moet opnieuw bestraald worden, dan kan dat niet, want je kan een borst maar 1 keer bestralen.
Ja,
kijk, het betekent natuurlijk niet dat je het in dezelfde borst krijgt. Maar toen dacht ik, ja, dan ga ik hem bewaren. Dan hou ik hem soort als bonus voor de volgende keer.
Als volgende hulplijn.
Maar toen zei die mevrouw aan de telefoon, ja, dat is niet helemaal waar. Oh, oké. Want, nou ja, een gedeelte van de borst kan je nog steeds wel bestralen. Ja, nu twijfel ik weer.
Ja, oh,
ik zeg, ik wil cijfers horen. Weet je, wat is, als ik niet ga bestralen, wel ga bestralen, wat is de kans dat het terugkomt? Nou, uiteindelijk zeiden ze, als je voor wel bestralen gaat, is de kans dat het terugkomt, moet ik altijd even nadenken hoor, 4%. En als je voor niet bestralen gaat, wordt dat 3,5. Toen dacht ik, 1,5%, ik geloof het wel.
Ja.
Dus eigenlijk hebben ze me toch door middel van die cijfers zover gekregen.
Maar het percentage dat het terugkomt is lager als je niet bestraalt? Of heb ik het nu?
Nou, dan zeg ik het dus verkeerd. Het percentage is, het scheelde maar 1,5%.
Oké.
Met als ik voor wel en niet bestralen zou gaan. Dus inderdaad, ik moet dan even nadenken. Maar dan is het dus
4% als je niet bestraalt. En 3 als het
wel.
Of 2,5
als je wel bestraalt. Ja,
als je wel bestraalt.
Ja, zo is het.
Oké, ja. Nee, ik dacht even checken.
Ja, goed zo. Nee, dus toen heb ik besloten om het niet te doen.
Nee.
En ik heb wel gevraagd, stel, de komende week ga ik heel erg twijfelen en wil ik het toch? Oké, dat kan nog steeds. Maar je moet er wel rekening mee houden dat het natuurlijk een aantal weken na je operatie plaats moet vinden.
Ja, ja.
Dus ik had bijvoorbeeld 2 weken bedenktijd.
Over een half jaar nog zeggen, nee. Ik wil toch wel.
Maar eigenlijk heb ik het losgelaten en bedacht, weet je, dit is goed zo.
Ja.
Aan de andere kant hoor je dan ook weer verhalen van, oh ja, ik had ook totale respons, maar mijn radiotherapeut zei, juist, doe het maar wel als extra.
Oh ja.
Oké, ja.
Ja,
nou ja,
iedereen
ik heb de keuze gedaan om gekozen om het niet te doen.
Ja.
En daar voel ik me nu goed bij.
Nou, dat is het belangrijkste.
Ja,
toch?
Weet je, komt het wel terug? Heeft dat helemaal niet de reden dat ik voor niet bestralen heb gekozen?
Nee, precies.
Weet je? Dus dat is iets wat ik moet loslaten. En,
ja.
Maar toen was je dan ineens klaar.
Want ja, gek hè?
Aan het begin is gezegd bij mij, chemotherapie, operatie, bestralen en misschien nog chemopillen.
Ja.
Dus dat zat in mijn hoofd. Nou, uiteindelijk is halverwege, denk ik, de behandeling wel gezegd dat die chemopillen waarschijnlijk niet nodig waren. Maar dan nog denk je wel, oké, bestralingen. Ja, en toen ineens was dat niet nodig. En dan zou je denken, zo, dat is echt, weet je, was ook echt natuurlijk wel het beste nieuws ever. Maar dat ik wel dacht,
ja.
En nu?
Ja.
Oké, nu gaan we gewoon weer verder of zo?
Ja.
Ik weet het niet.
Ja.
Dat?
Ja, dan komt er een soort van, misschien ook in je omgeving, soort, kom, party, we gaan feest vieren en zo.
Ja.
Terwijl het natuurlijk ook doodeng is als je losgelaten wordt, toch?
Ja, dat is het vooral. En inderdaad, tijdens je behandeling word je soort aan de hand meegenomen. Weet je, ik ben bijna wekelijks in het ziekenhuis.
Ja.
Het voelde ook echt wel een soort fijn dat ik daar gewoon was. En helemaal
het geeft
niet
zoveel houvast.
Ja, en dan ineens, wat ik zeg, weet je, dan zegt zo'n chirurg van, nou, goed nieuws, totale respons. Ja, dan ben je dus eigenlijk klaar. En dat, wat ik zeg, dat is super fijn nieuws. Maar ja, het was wel schakelen.
Ja.
En dat ik denk, waar is nu die hand die mij gaat helpen met de rest? Hoe ga ik hiermee verder?
Ja, ja.
Ja, dat vond ik wel een dingetje.
Ja, snap ik.
Ja,
ja. Daar zit ik nu volop in.
Ja, maar gelukkig heb je ook wel de juiste hulp nu, tenminste.
Zeker,
je hebt wel hulp, toch?
Ja.
En die
hulp,
heb ik gelukkig ook wel gevonden, maar daar moest ik wel zelf naar op zoek.
Ja, ja. Dat is niet in het standaard pakketje,
nee.
Hè?
En dat is wel zonde, vind ik. Wel echt, gewoon eigenlijk heel raar.
Ja.
Weet je, als je dan in zo'n zorg-app kijkt, wat de kosten allemaal zijn,
ja,
hoeveel een chemotherapie kost, hoe duur een operatie,
ja,
is.
Ga maar eens even in je verzekering kijken, ja, wat een chemokuur, ja, kost. Ik dacht echt, wow.
En waarom?
Het is maar goed dat ik dat niet de rekening daarvan gekregen heb.
Kan er dan niet nog een stukje nabehandeling bij? Ja.
Ja, of ik vind dat dan inderdaad een bijna een gemiste kans, omdat de behandeling is heel fysiek, hè, heel lichamelijk. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook een ziekenhuis, dat is ook hun taak.
Ja.
Ja, lichaam en geest zijn zo met elkaar verbonden. En je gaat ook zo door een psychisch proces,
ja,
dat het, ja, goed en zou zijn. Bij mij is het wel gezegd aan het begin van, meld je alvast aan, want er zijn lange wachtlijsten. In mijn geval was het dan bij het Helen Downing Instituut.
Ja.
En daar heb ik 7 maanden op de wachtlijst gestaan.
Ja, bijzonder, hè?
Ja, en uiteindelijk heb ik daar nu hele fijne hulp. En denk ik ook dat als ik het tijdens de chemo's al had gekregen, dat ik dan daar misschien nog helemaal niet aan toe was geweest.
Op dat dus moment heb je er ook een soort nog, ja, heb je het eigenlijk al druk met alle ziekenhuisafspraken, ja, en zit je gewoon vol in die behandeling. Ja. Dus heb je ook een soort die behoefte, denk ik, nog
niet
heel erg.
Nee, zeker niet. Dus maar het is zo'n onderdeel van het hele proces,
ja,
ook hoe je hier mentaal doorheen gaat, dat er wel vanuit het ziekenhuis misschien wel meer, ja, aandacht voor mag zijn.
Ja.
Er wordt heel vaak gevraagd toch van hoe zit je in je vel en hoe gaat het, mm-hmm, met je en zo.
Maar dat is tijdens de behandelingen.
Precies,
hè?
En daarna, ja, word je, ja, toch losgelaten.
Ja.
Dus
ja, ik heb uiteindelijk, weet je, nou, mijn laatste gesprek was dan het gesprek met de chirurg en dan natuurlijk wel radiotherapeut en een telefonische afspraak met de radiotherapeut. Maar daarna
is het gewoon
was
klaar.
Het klaar. Dus, ja, ik heb uiteindelijk wel zelf contact opgenomen, mm-hmm, met het borstkankercentrum. Ik liep dan in Delft.
Mm-hmm.
Van, jongens, ik weet het niet. Wie gaat mij hierbij helpen? Ja, ik zeg, ik moet voor mijn hoofd ook een soort afscheid nemen of zo. Ja, ik wil jullie bedanken voor alle hulp,
ja,
en alle zorg.
Ja.
Dus uiteindelijk mocht ik langskomen.
Oh, wat fijn.
En ja, dat heeft wel een soort afrondend gesprek,
ja,
voor mij
goed, zeg,
gehad.
Dat je dat gewoon afgedwongen hebt.
Ja, ik wilde dat gewoon heel graag. Ik dacht, een verpleegkundige, die heb ik misschien 30 keer gezien. Die ga ik nu niet meer zien.
Ja.
Nee, maar ja, wij nemen geen afscheid, want in december zien we je toch gewoon weer. Ik zeg, ja, maar ik moet dit voor mezelf afronden.
Ja,
dus
en dat
ben
is echt
ik,
een ander gesprek ook, toch?
Ja, jawel, ja, want dan rond je het af.
Ja.
Ik heb uiteindelijk voor chirurg cadeautje gekocht, oncoloog cadeautje, verpleegkundige cadeautje, kaartje geschreven. En uiteindelijk kwam ik dus bij de verpleegkundige. Want chirurg had ik al tijdens mijn uitslag van mijn operatie. En toen heeft ze ook even de oncoloog erbij gehaald van, nou, ik heb hier Pamela zitten en die wil toch nog even een soort bedanken.
Ja.
En toen dacht ik, ja, dit is gewoon wat ik nodig had. Een soort afrondend gesprek. Of dat nou...
Nou, ik vind echt supergoed dat je dat soort van zelf heb gevraagd. Want ik had die behoefte eigenlijk ook heel erg. En ik heb dat maar een beetje zo gelaten. En nu denk ik, oh, wat...
Ja, hè?
Ja, dat is wel goed geweest.
Maar ik vind het sowieso wel raar dat ik dan denk, is dat... Ja, ze zeiden wel, weet je, jij bent dan, nou ja, even een soort bijzonder geval, omdat ineens die bestralingen niet meer nodig waren.
Ja.
Dus misschien hadden ze, al zou ik wel de bestraling kiezen, na de bestraling nog wel een afspraak gepland, weet
nee,
ik ook
want die
niet.
Heb
maar,
ik heb wel bestraling gehad en ik was ook een soort van, nou oké, okay, doei en sterkte, hè? Succes, joejoe.
Ja, oké.
Okay. Ja, stonden we daar buiten.
En nu?
Heel weird vond ik dat.
Dus ik ben heel blij dat ik die afspraak zelf gemaakt heb.
Echt
en,
heel goed.
Toen kreeg ik uiteindelijk wel van de verpleegkundige een flyer mee. Van een online webinar, Rouwen en Bouwen naar Borstkanker, van Marta, mm-hmm, Rijkmans. Die heb ik gevolgd en uiteindelijk ben ik wel met haar in contact gekomen. Van joh, is leuk zo'n webinar. En ik heb daar ook heel veel aan, maar ik heb wel echt meer hulp nodig.
Ja.
En uiteindelijk biedt zij dan een soort coachingstraject aan. Dus daar ben ik in oktober mee begonnen en dat bestaat uit 6 gesprekken.
Mm,
en dan begint je echt een soort bij de basis. Hoe ben je geboren en wat ben je voor mens?
Ja.
Dat ik in het begin dacht, waarom gaan we daar beginnen? Weet je, daar ben ik niet meer. Ik ben nu hier met net na alle behandelingen van borstkanker. Mm. Daar wil ik het over hebben. Maar goed, het heeft me echt heel erg goed gedaan. Toen ben ik uiteindelijk dus bij haar terechtgekomen. En heb ik 2 weken geleden mijn laatste gesprek gehad. En toen ik daar naartoe ging, dacht ik, oh, ook dit vind ik weer heel spannend. Want het is mijn laatste gesprek.
Ja.
Maar uiteindelijk was dat ook goed. Ik moest een soort brief schrijven aan mezelf. Waarin je jezelf wel een beetje mag ja, hoe zeg je dat, omhoog mag brengen van dat je het best wel goed gedaan hebt en zo. En waar ik stond toen ik bij haar kwam, waar ik nu stond.
Oh, echt een
en
soort
waar ik over 2 jaar wilde
tijd.
Zijn. Dus dat heb ik dan ook voorgelezen. En toen dacht ik, oké, nee, dit is echt goed. Zo, ja. Het is een mooie afsluiting. Maar ja, kosten, hè? Het is niet een grappig kostenplaatje.
Nee.
En ik heb ervoor gekozen om die kosten uit te geven aan deze behandeling.
Ja.
Maar ik snap ook dat er heel veel mensen zijn die die kosten niet kunnen betalen.
Nee.
En dan maar thuis op de bank zitten.
Ja.
En dan denk ik, ja, dat vind ik echt niet fair.
Nee. Dus dit is ook een tip aan het land.
Ja, zeker.
Heb
ja.
daar meer aandacht voor.
Nou, een beetje al geven ze maar iets mee. Of al is het maar, wat ik al zeg, ik kreeg 1 flyer mee. Maar al had ik niet de afspraak zelf ingepland, dan had ik daar niet van geweten. En uiteindelijk ga je op zoek, dus vind je wel iets. Maar waarom is er niet een boekje of een protocol, iets van, weet je, nou ja, zwarte gat, het klinkt wel heel negatief, maar...
Nou ja, maar dat is het ook.
Wel een beetje, denk ik.
Natuurlijk.
Ja,
natuurlijk. Er is een heel mooi filmpje, die kan ik wel in de show notes even zetten bij deze aflevering. Dat heet ook Het zwarte gat na kanker.
Okay.
Het is een hele mooie animatie met een stem die vertelt van... Ik was heel strijdbaar en ik heb me heel... Ik zat in een overlevingsstand en nu is alles voorbij. En denk ik, huh?
Ja.
En nu dan?
Ja.
Dat raakte mij heel erg, omdat ik dacht, oh ja, precies dit... Daar zit ik nu.
Herken je?
Ja, en dat hielp mij. Ik heb het ook naar een aantal vrienden en familie gestuurd. Omdat ik dacht, het is soms zo moeilijk uit te leggen.
Ja,
maar
he?
Dit is heel beeldend. En er zijn ook echt mensen die zeggen, oh,
nu snap
wat
ik
verhelderend,
het.
Zeg maar. Dus,
ja, want tijdens de behandelingen zit je inderdaad in die overlevingsstand. En daar moet je vol voor gaan.
Ja.
En weet je, dat, nou, ik had ook geen keus, dus daar ga je ook voor.
Ja.
Maar dan ben je helemaal nog niet daarmee bezig.
Nee, dat kan ook niet.
Nee, en er zijn dan ook wel vriendinnen van mij die dan zeggen van... Oh ja, zo knap dat je inderdaad aan het sporten bent of aan het werk bent tijdens de behandelingen. Want ik had huilend in mijn bed gelegen. Ik zeg, nee, zo is het echt niet.
Je weet het niet. Je weet gewoon niet hoe je van tevoren reageert.
Nee, maar wat schiet je daarmee op, denk ik dan?
Ja,
Want ja,
ja
ik
maar
kan
er zullen
wel...
ook mensen die wel huilend
Zeker,
in hun bed
ja, hoor.
Hebben
gelegen. Zeker, en dat is ook goed,
ja.
Tenminste, ja...
Ja,
als
iedereen
je dat nodig
doet dat
hebt.
Op zijn eigen manier,
ja.
Toch?
Ja. Maar je zou zeggen, je komt er niet zo heel erg verder mee als je dat doet, denk ik dan. Maar ik ben altijd wel
Nee,
heel
maar
positief.
Ik denk ook dat het niet... Ja, precies, dan is jouw basis, is denk ik dan heel positief.
Ja.
Maar als je... ik denk niet dat het echt een keuze is.
Nee hoor, nee, het is je lichaam die of je hoofd die dat bedenkt.
Ja.
En ik heb ook huilend in mijn bed gelegen hoor, zeker.
Ja. Ja.
Niet dat ik alleen maar
aan
het shinen
was.
Het
is van zoveel factoren afhankelijk. Of je een heel groot netwerk aan vrienden, familie hebt. Of je alleen
hoe
bent.
Hoe je je voelt. Hoe
en
je de behandelingen doorgaat.
Hoe de behandelingen aanslaan bij je. Dus dat is zo verschillend. Maar daar wat hulp bij hebben, ook op het psychische vlak, dat is wel...
Is wel heel fijn.
Ja, zeker.
Ja.
Hey, nou, we zijn er al een beetje in terechtgekomen na kanker. Want we hebben even een voorgesprekje gehad van, nou, waar zou je het over willen hebben?
Ja.
En toen zeiden we van, nou, ik vind het wel interessant om dat te bespreken. En de focus gaat dan zijn op, weer aan het werk gaan.
Mm-hmm.
Dus ik zei van, nou, dan kunnen we het daarover hebben, van weer naar aan het werk gaan. En toen zei jij, ja, maar ik heb niet zo'n heel boeiend verhaal, want ik heb gewoon gewerkt tijdens de behandelingen. En toen zei ik, sorry, wat?
Ja.
Niet zo'n boeiend verhaal. Volgens mij is dat een heel boeiend verhaal. Want er zijn weinig mensen die door kunnen werken tijdens chemo.
Ja.
Dus ik ben wel heel benieuwd hoe je dat hebt gedaan. Wat het je heeft opgeleverd. Ben je over je grens heen gegaan? Of juist niet? Wat is je overweging geweest om te blijven werken?
Mm-hmm.
Dus dat wordt een beetje de focus van ons thema.
Ja. Okay.
Vertel. Je werd ziek en toen heb je natuurlijk ook je werk gebeld met... hoi, ik ben ziek.
Ja.
En hoe is dat gesprek gegaan?
Ja, ik moest die dinsdag 29 november, toen ik naar de huisarts ging... moest ik eigenlijk om 9 uur werken, maar ik had om 8:15 een afspraak bij de huisarts. Dus ik heb mijn naaste collega's een berichtje gestuurd van... joh, ik ben wat later, want ik moet eerst even naar de huisarts. Want ik heb een knoppeltje ontdekt in mijn borst. Ik dacht, ik ben wel gewoon gelijk eerlijk.
Ja.
En meld dat gelijk. Dus mijn werk wist al vrij snel dat dat traject liep. En toen had ik natuurlijk woensdag die onderzoeken en op vrijdag kreeg ik de diagnose. En wat ik net al even aangaf buiten de microfoon om, ik heb inderdaad alle mensen om me heen, wilde ik sowieso zelf inlichten dat het borstkanker was. Mm-hmm. Maar er zijn dus ook heel veel mensen die niks van mijn onderzoeken afwisten. Dus ik dacht, ik kan niet ineens zomaar mijn vriendinnen die ik dan nu even 3 weken niet gesproken heb, een berichtje sturen. Joehoe, ik heb borstkanker.
Nee.
Maar bij iedereen langsgaan is ook geen optie. Dus ik heb uiteindelijk zelf een filmpje opgenomen, een dag later op 10 december, waarin ik dus ook wel verdrietig vertel dat ik de diagnose borstkanker heb gekregen. En uiteindelijk hebben wij allemaal WhatsApp-groepen vanuit mijn werk. Want ik werk dan in de kinderopvang en dan heb je een appgroep, informatie-app, een BSO-app, een voorschoolse opvang-app, een info-app. Toen dacht ik, daar ga ik dat filmpje niet in sturen. Weet je, dat is echt wel voor de mensen om me heen, maar niet voor alle medewerkers. Want er werken geloof ik 110 medewerkers bij ons. Dus toen heb ik een soort tekstje getikt en dat heb ik eigenlijk gelijk met alle collega's gedeeld. Maar wij zitten met, ik denk, een stuk of 10 dames op kantoor. Dus die wisten eigenlijk al van de onderzoeken af.
Ja.
En ze kennen mij wel. En ik ben wel gewoon een soort doorzetter en strijder en positief. Dus eigenlijk ook gewoon de maandag na mijn diagnose zat ik gewoon aan mijn bureau. Dat ik dacht, ik wil heel graag mijn normale leven proberen te leiden. Maar je weet niet van tevoren of dat gaat of niet. En ik had toevallig op woensdag en vrijdag mijn MRI-scan en mijn PET-scan, dat ik dacht, zo relaxed, het is niet op mijn werkdagen, dus kan ik die andere dagen gewoon werken. Ik werk maandag, dinsdag, donderdag.
Wauw, mensen, even hoor. Ik had dit echt... Ik ben denk ik ook vrij positief en ook wel een doorzetter. Maar ik had zo geen... Ik had gewoon geen zin om te werken, hoor. Ik ben echt gewoon een beetje in shock dat jij... Vrijdag hoort, je hebt gewoon triple negatieve, agressieve borstkanker. En we moeten nog even checken of het uitgezaaid is. En dat jij maandag lekker op kantoor gaat zitten.
Ja, ik zeg nu lekker. Kijk, ik weet niet of ik dacht, leuk, ik mag werken. Maar ik voelde goed dat ik dacht, ik wil... Wat ga ik anders doen, dacht ik dan. Ja. Ik kan heel de dag gaan huilen op de bank. Maar knap ik ook meest niet van op. Dus ik ben die maandag, dinsdag, donderdag gaan werken. Ik werk 20 uur. Kijk, ik weet niet of ik die week ook 20 uur gewerkt heb. Hè. Misschien was het 15 en misschien was het 18 of 10. Geen idee. Mm-hmm. Maar toen ik maandag 19 december kreeg ik volgens mij om 2 uur de uitslag. Kijk, toen heb ik wel gezegd, voor het ziekenhuis kom ik hier niet naartoe. Nee. Want ik ben gewoon vanaf dat weekend kwamen die zenuwen. Hè, gaat het wel of niet uitgezaaid zijn? Dus die maandag ben ik niet geweest. Ja, en eigenlijk... De rest van de dagen wel. En toen zijn wij na de kerst een weekje wezen skiën. Zijn we op wintersport gegaan. Want ook daar hadden we dan toch wel behoefte aan. Ja. En ook wel zin in, omdat we dachten, het kan nu nog. Weet je, straks weten we niet hoe je je gaat voelen.
Ja.
Ja, ik voelde me natuurlijk topfit. Weet je, natuurlijk hoor je borstkanker. Maar ik had nergens last
van.
Je
was niet ziek. Nee, voelde je niet
ziek. Ik voelde me niet ziek. Dat was het. Dus toen... begin januari die week weg geweest. En ik denk de week van 13 januari ook maandag, dinsdag, donderdag gewerkt. En de vrijdag had ik de chemotherapie. En toen hebben ze op mijn werk gezegd, dan gaan we je inderdaad vanaf die maandag 16 januari 100% ziek melden. Dat ik dacht, maar waarom? Ik weet toch helemaal, misschien ben ik er wel gewoon. Maar toen, ook een beetje zelfbescherming voor mij. Je moet ook wel gewoon weten dat je niet hoeft te komen.
Nee, precies.
Maar dat voelde voor mij niet goed. En ik weet dat ik ook op vakantie gebeld werd. En dat ze zeiden van, we hebben het zo geregeld. Op maandag komt Lisa, die komt jou vervangen op kantoor. Dinsdag werk je altijd maar een ochtendje. Dan kan jouw naaste collega het wel alleen. En donderdag is de dag voordat je weer de nieuwe chemo krijgt. Weet je, wie weet ben je er dan een paar uurtjes. En is het niet zo, dan gaat iemand anders wel helpen. Dus dat was een beetje de constructie. Dus ook zeker niet dat ze mij verwachten. Want al was ik er ook niet, dan was dat ook goed.
Ja.
En eigenlijk heb ik tijdens de chemobehandelingen, op de momenten dat ik me goed voelde, heb ik gewerkt. En
wat leverde dat jou op?
Ja, wat ik al zeg, het stukje normaal leven, mijn leven leiden zoals ik dat voor mijn diagnose ook deed. Mm-hmm. En ja, sommige mensen werken omdat ze geld moeten verdienen en echt moeten werken. Ja. Kijk, natuurlijk is het lekker meegenomen dat je er geld mee verdient. Maar ik word ook wel blij van mijn werk. Ja. Weet je, mijn man zegt altijd, als ik zoveel miljoen zou winnen, zou ik gelijk mijn baas opbellen en zeggen dat ik niet meer kon werken. Ik heb dat helemaal niet. Dat nee. Ik denk, weet je, nee, het voelt ook heel fijn. Het voelt sowieso heel vertrouwd op mijn werk. Als ik nu achteraf kijk hoe al mijn collega's mij hebben bijgestaan in die diagnose. Ik kreeg op de dag dat ik mijn eerste chemo had, kreeg ik een filmpje, een TikTok-filmpje, dat ze allemaal een pink ribbon armbandje om hadden. Mm. En dan This Girl is on Fire. Dan denk ik, ja, dat is toch een mooi bedrijf om daarvoor te werken, die allemaal jou bijstaan. Dus dat voelde heel goed. Alle berichtjes die ik van alle collega's had gekregen. Ik deed op maandag, dinsdag en donderdag de ziekmeldingen. En toen zeiden ze wel, nee, ik denk dat dat niet verstandig is om dat te doen. Toen zei ik, nou, of misschien juist wel. Want dan durven de medewerkers zich minder ziek te melden als ik dan opneem met Pamela. En uiteindelijk, ja, weet je, ga je in de stomme overgang door alle behandelingen. En sliep ik ook niet goed meer. Dus uiteindelijk is ook wel besloten dat ik ook niet om 9 uur op kantoor hoefde te zijn van mezelf, omdat ik gewoon ook slecht sliep. Dus uiteindelijk, weet je, de ene dag was ik er van 11 tot 1. De andere dag was ik er van 10 tot 4. Het was gewoon echt heel verschillend hoe ik me voelde. En dat was voor mij ook wel fijn, dat je dat niet van tevoren hoeft te bespreken, zeg maar.
Nee, kijk, dus een bedrijf, je hebt heel veel ruimte gekregen.
Ja, daarin. Een bedrijf wil natuurlijk ergens weten wat ze aan je hebben. Maar ja, dat weet je niet op zo'n...
Nee, jij kon geen garanties geven.
Nee, dus prima dat ze mij natuurlijk gewoon 100% ziek melden en ervan uitgaan dat ik er niet ben.
Ja.
Maar alles wat ik er was, ja, was wel heel fijn voor mij. En ja, ik denk ook wel voor mijn collega's.
Ja, ja, maar je hebt dus niet een soort druk gevoeld ik moet er zijn. Want als ik er niet ben, dan kan niemand de telefoon opnemen.
Nee, zeker niet. Nee hoor, want daar heb je wel echt gewoon je naaste collega's die dan jouw rol daarin overnemen. Ja. Of een uurtje langer bleven. Of een medewerker die dan even kwam inschakelen.
Ja.
Dus dat heb ik zeker niet gevoeld. Meer gewoon, het voelt fijn dat ik mijn normale ding kan doen, ook tijdens de behandelingen.
Ja, ja.
En er zijn ook zeker weken geweest dat ik niet geweest ben. Zoals met de dubbele kuur. Dat ik gewoon vrijdagavond in mijn bed belandde en donderdagochtend een keer wakker werd.
Ja.
En uit bed ging. En dat mijn instelling wel was, oké, dan ga ik vandaag een paar uurtjes werken. Maar dat mijn collega dan wel zei, nee, jij gaat vandaag iets leuks doen.
Ja.
En ik dacht, maar dat kan toch niet? Ik kan toch niet dan iets leuks gaan doen terwijl ik eigenlijk moet werken? Dus het is misschien meer de druk vanuit mezelf.
Ja.
Zelf
hier hoor ik ook wel een soort overtuiging van, je moet niet je collega's in de steek laten.
Ja, en dat ik zelf vond dat als het kon, dat ik dat dan van mezelf moest.
Ja.
Dus het is meer dat. Dus zeker niet de druk vanuit mijn omgeving. Nee, juist niet. Dat mensen zeiden, waarom doe jij dit?
Ja,
het voelt fijn, het voelt goed.
Ja,
ja.
Nou, ik kan me ook voorstellen dat, dat het wat afleiding misschien geeft.
Ja,
als je je goed genoeg voelt.
Ja.
En ook als er verder geen druk is van, je moet ook een soort van prestatie leveren. Maar je kunt er ook gewoon naartoe gaan en even koffie drinken en denken, ik ben kapot, ik ga weer naar huis.
Ik deed soms ook hele simpele dingen, dat ik er inderdaad was en alleen al bij de trap naar boven, dat ik dacht, ik ben helemaal buiten adem. Weet je, conditie was natuurlijk niks.
Ja.
Dat ik gewoon ook eerst een half uur ben gaan zitten en dat ik dan gewoon even een rondje ging. Wie wil er koffie? Weet je, dat ik heb hier nu de tijd voor.
Ja, ja.
Oké, en gewoon wel onzin, dingetjes, dat ik dacht, dit moet ook gebeuren.
Ja.
Maar bijvoorbeeld ook wel dat ik een keer iets wilde uitrekenen op mijn rekenmachine. En dat ik ineens op mijn telefoon aan het tikken was. Dat ik dacht, wat ben ik nu aan het doen? En dat ik een pakje V-Fit had en dat bijna op mijn pakje crackers
aan het gieten was.
Dat ik zei, ik denk dat ik naar huis moet. Ja. Want ik ben wel een beetje in de war, zeg maar.
Ja, ja.
Dus die dagen zijn er ook zeker geweest.
En heb je het idee, zeg maar, als je nu met terugwerkende kracht kijkt, zou je het dan op dezelfde manier gedaan hebben? Of zou je dan toch andere keuzes hebben gemaakt?
Nee, ik zou dat zeker op dezelfde manier doen. Want het voelde op dat moment goed en nu achteraf ook wel.
Ja.
Nou, en ik heb gewoon het geluk, dat het ook kon. Want ik snap wel als je je ellendig voelt. Kijk, ik heb oudere kinderen, dus die hebben mij ook niet heel erg meer nodig. Kijk, mijn man zei wel, weet je, ik vind het niet fair, al ga jij van 9 tot 6 werken en je gaat om 7 uur naar bed. Dat snap ik. Ja. Want ja, dat is niet leuk, maar dat was ook niet het geval. Kijk, sowieso werkte ik geen één keer van 9 tot 6, maar weet je, het was dan niet zo dat ik dan gelijk moe was of zo.
Nee,
weet je? Dus
nee.
Mijn gezin had ook nog wel iets aan me.
Ja, ze kon 's avonds gewoon samen nog eten.
Ja, en, bijvoorbeeld. Ja. Weet je, dus het is dan niet zo dat je afgetakeld bent, want dan was dat natuurlijk niet eerlijk geweest naar de mensen om me heen. Dat je dan vol gas aan het werk bent, maar vervolgens niks meer kan.
Nee, precies. Nee. Dan had je gezin misschien ook wel gezegd, joehoe.
Ja, en op de momenten dat dat wel zo was, ging ik dus bijvoorbeeld maar 2 uurtjes en ging ik wel lekker van 2 tot 4 op de bank liggen.
Ja, precies. Ja, ja, ja. 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 Wat bijzonder, want ja, ik heb toch weinig vrouwen gehoord bij wie dat gelukt is. En ook heel bijzonder dat je werkgever daar zo ongelooflijk
ja, dat scheelt
in
wel
meegedacht
echt.
Heeft. Ja, ja, en dat je werk hebt wat je ook ja. heel erg of 2 uur of 8 uur kunt doen. Want dat, ja, dat kan natuurlijk niet bij
nee,
iedereen.
Nee hoor, want ja, kinderopvangorganisatie heb ik te maken met pedagogisch medewerkers die op de groep staan.
Ja,
kijk,
had het nooit
al was dat
gekund.
Mijn functie geweest, dan had het niet gekund. Nee, nee zeker niet.
Nee. Nee.
Dus dat is allemaal in mijn voordeel geweest, waardoor denk ik dus ook gelukt is.
Ja, en waardoor je dus ook nou ja, wat ritme en regelmaat in je leven hebt kunnen blijven
ja,
houden.
Ja, en dat had ik ja, bewust wel nodig, denk
ja.
ik.
Ja, ja. Ja. En na het behandelen, dat alles is afgerond mm-hmm. en je weer aan het werk kan...
Ja.
Ben je toen ook volop gewoon weer al je uren gaan werken? Of want er zijn ook natuurlijk genoeg mensen die dan eigenlijk super ja, moe worden.
Ja. Nou ja, ik heb denk ik het geluk gehad dat ik dus nou ja, na de operatie klaar was met de behandelingen. Mm-hmm. En ik merkte zelf wel heel erg snel dat ik echt 2 weken na mijn laatste chemo voelde ik mezelf echt een soort opknappen. Kijk, tuurlijk krijg je dan een maand later de operatie, narcose, last van. Dus goed, dan zit je wel... Ja, ik denk dat ik een weekje ook toen niet gewerkt heb. Vooral ook omdat je pijn hebt. En volgens mij mocht ik ook geen auto rijden een week. Maar ja, eigenlijk vrij snel ben ik... Ja, ik denk 15 uur of zo gaan werken. En toen gingen wij van de zomer 3 weken op vakantie. En toen had ik voor mezelf bedacht... Oké, we gaan 3 weken heerlijk opladen met het gezin. We zijn 3 weken naar Spanje geweest. En na mijn vakantie denk ik dat ik wel weer 20 uur kan werken. Maar daar was weer die slapeloze nachten. En ja, toen heb ik ook wel met de bedrijfsarts afgesproken van ja, weet je, zet dan gewoon niet je wekker. Weet je, ga gewoon wakker worden op het moment dat je nou ja, wakker wordt en ga dan douchen mm-hmm. aankleden. Dus dat heb ik toen denk ik 1 week of 6 gedaan. Maar ja, dan waren er ook wel weer ochtenden dat ik dan om 7 uur wakker lag en dacht, ja, daar leef ik dan. Ja, dan mag ik toch eigenlijk pas om 10 uur op mijn werk zijn. Nou, dat werd uiteindelijk dan 9:45, 9:30. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja... Weet je, ik ben nu gewoon wakker. Dus volgens mij hebben ze me vanaf 1 oktober weer beter gemeld voor 20 uur. Dus vanaf 1 oktober ben ik weer 20 uur aan het werk.
Zo.
Ja.
Ja.
Ja. Dus dat is, ja, laten we even zeggen, 30 juni was ik klaar met de behandelingen. En 1 oktober was ik weer aan het werk.
Ja,
en dat voelde
en 100%
ook weer,
dus.
100%. En dat ja. voelde ook echt weer fijn. Alleen... had ik wel, ja, weet je, dat hoor je ook al vaker, een beetje last van dat gekke chemobrein. Dus ik zit dan zeg maar met een collega samen in een kamer. En als zij dan een collega heeft die naast haar aan het praten is, dan dacht ik wel, hou jullie kop, want ik moet me
dat
focussen.
Dat herken ik zo, ja.
Dat lukte dan niet. Dus ik heb dat wel aangegeven van, joh, willen jullie daar een beetje rekening mee houden? Kijk, tuurlijk, als je iets wil zeggen, prima, maar ga jullie 10 minuten kletsen. Loop dan even dat kantoor uit, want ja, ik kan me gewoon niet focussen. Of ik bedacht, ik laat dit los, ik luister naar het gesprek.
Ja, precies.
En dan
ja.
ga ik weer door.
Ja. Maar gewoon niet meer dat tegelijk kunnen, hè?
Nee, ja, gewoon sowieso ben ik al een beetje geïrriteerd met geluidjes. Weet ja. je, kinderen die naast me op de bank filmpjes aan het luisteren zijn, dat ik daar niet zo goed tegen kan. En wat ik wel heel erg in het begin had, we hebben dan zeg maar een soort ja, ruimte waar we met z'n allen lunchen. En op dinsdag en donderdag zitten we dan echt met 8 of 9 vrouwen aan tafel. En dan zat ik vaak in het midden dat ik dacht, nee, geen goed idee. Al die gesprekken zo om me heen, dat ik dacht, ik weet niet waar ik me moet focussen. Nee, weet je, met wie wil ik nu meeluisteren? Dat ik heb besloten dat ik voortaan aan het uiteinde ga zitten. En dan soms ook gewoon even mijn hoofd omdraaien met mijn telefoon. Dat ik dacht, ik word hier helemaal niet blij van, al die gesprekken.
Nee.
Dus dat zijn een beetje dingetjes dat ik denk, ja,
die wel verandert.
Ja, want dat is nu echt een stuk minder. Eigenlijk is dat er al niet eens meer.
Nee,
en dat moet je ook weer een beetje trainen, denk ik. Hè? Weet je, ik was niet gewend om met zoveel vrouwen aan tafel te zitten.
Nee.
En,
het wordt heel prikkelarm allemaal.
Ja, dat je denkt, nou, en ja, sowieso geluidjes, wat ik al zeg, daar kan ik helemaal niet goed tegen. Ik weet nog goed op die chemoafdeling, als dan zo'n chemo klaar was.
Ja.
Oh, ik haat
zo'n infuuspaal die gaat piepen.
Ja, en dan van die verpleegkundigen die denken, ja, ik ben nu met deze patiënt bezig. Ja. Ik denk, druk alleen even op mijn knopje. Dat is al genoeg. Maar hun horen dat niet eens meer, denk ik.
Nee.
Dus daar kon ik sowieso niet zo goed tegen.
Nee, snap ik.
Maar dat is nu zeker allemaal beter geworden.
Nou, dat is een heel hoopvol bericht. Want ik zit nog volop in die, wij zaten laatst in een restaurant en dan vind ik het heel... In het begin lukt het me nog, maar op een gegeven moment word ik zo moe van alle herrie om me heen. Ja. Dat ik me niet meer goed kan concentreren en dat ik gewoon knallende koppijn krijg daarvan.
En je wordt er denk ik ook gewoon een beetje chagrijnig van. Dat je denkt,
dat
wil het niet.
Echt moe. Heel moe. Ja. Gewoon heel snel te veel prikkels. Ja. En ik zat gisteren, hadden de jongens een studiedag... had ik allemaal kinderen meegenomen naar een zwembad. Omdat ik dacht, op dinsdagochtend, iedereen werkt op dinsdag. Niemand heeft studiedag. En het was druk daar.
Toen dacht jij, waarom heb ik dit gedaan? Help!
Dus toen was ik ook 's avonds helemaal afgedraaid. Maar goed, dat zijn ook dingen die je een beetje moet ervaren en moet gaan doen. Ja, en moet gaan kijken.
Het moet weer een beetje gaan werken allemaal.
Ja, precies. Ja. En je weet het gewoon niet van tevoren.
Nee.
Maar het klinkt wel als... dat je zelf daar goed geluisterd hebt naar je eigen lichaam en je eigen hoofd van oké, nee, het wordt hem niet vandaag, ik ga weer naar huis. En dat je dat dan ook gedaan hebt.
Ja, want dat is dus wel een soort de stok achter de deur die ik heb gehad. Want op de momenten dat ik me niet goed voelde, lukte het ook niet.
Nee.
En toen ik natuurlijk uiteindelijk alle behandelingen klaar had, maar alleen niet goed sliep, dacht ik, maar ik kan het wel. Dus met andere woorden was mijn instelling natuurlijk wel van dan ga ik maar. Ja. En dan heb ik dus wel die stok achter de deur nodig van collega's die dan zeggen van nee, weet je. En ik werk maandag en donderdag tot 5:30. Dat mijn collega dan zei, nee, dan wil ik wel dat je echt om 5:00 naar huis gaat.
Ja.
Ja, en dat ze dan uiteindelijk om 4:55, 4:45, je gaat nu echt naar huis.
Ja, dus je hebt wel wat hulp gehad.
Ja, maar vooral omdat ik me dan... Toen voelde ik me weer goed.
Ja.
Dus als ik me goed voel, dan... Ja, dan...
Maar heb jij dan niet... Want ik heb ook dagen dat ik me heel goed voel. En dan ga ik superveel doen. En dan dat is dan zo genieten dat je dan je energie hebt. Alsof je gewoon... Nou, alsof het hetzelfde is als voordat je ziek was.
Ja.
En dan ga ik hartstikke veel doen en afspreken en in huis. En dan ben ik soms de dag daarna echt, dan lig ik er helemaal af. Kan ik weer helemaal niks. En dan denk ik dus wel, ik had misschien gisteren toch wat minder moeten doen. Maar ik heb op dat moment helemaal niet het gevoel dat ik eigenlijk een grens overga.
Nee.
Herken je dat of heb jij dat helemaal niet?
Ik herken dat wel, maar ik kan dan wel goed voor mezelf inplannen dat ik bijvoorbeeld woensdagmiddag niks heb.
Ja.
En net als vrijdag, ik doe woensdag en vrijdag sporten. Nou, en dan kom ik terug van sporten en dan ga ik zeg maar ook bijvoorbeeld heerlijk een uur in bad een boek lezen. Weet je, dus ik kan wel heel erg schakelen in.
Dus jij kunt die ontspanning plan jij goed in.
Ja, dat denk ik wel. Maar ik kan ook wel eens in mijn agenda kijken dat ik denk, nee, waarom heb ik dit allemaal gepland?
Ja.
En dan word ik daar een soort onrustig van. Want ik denk, maar ik wil het niet, ik wil het niet. En dan zegt mijn man, maar je hebt het zelf gepland. Ja, dat snap ik ook wel. Maar alleen al het zien van mijn agenda, dat ik denk, holy shit, ik heb al deze afspraken staan. Maar uiteindelijk, kom
en
ik die dag
En je gaat het dan niet
door.
Afzeggen?
Nee. Want ik, het is niet dat ik er moe van ben, bijvoorbeeld. Het is gewoon meer dat het dan vol in mijn hoofd is.
Ja.
Dat.
Maar dat is toch ook als je van tevoren denkt, waarom? En dit is te druk.
Ja, maar dan heb ik het gedaan. En dan kan ik dus wel bijvoorbeeld de volgende dag denken van oké, dan ga ik nu lekker even wel een uur op de bank zitten of zo.
Ja, oké. Okay,
ja, weet je, ik plan eigenlijk bijna niks 's avonds. Dus eigenlijk elke avond heb ik dan wel een beetje die ontspanning.
Ja, ja, ja. En merk je er 's nachts nog wat van? Ik heb dat bijvoorbeeld dat ik veel slechter slaap als ik heel veel gedaan heb. Terwijl als ik veel meer ontspanning heb gehad, dat ik beter slaap.
Nou, ik slaap gewoon eigenlijk helemaal niet goed. Ik ga standaard met de borstkas naar bed, met de oortjes
heel goed, in. Heel goed, heel ja. goed tip voor iedereen, mensen.
Ja, en soms is het vervelend, want dan val je dus halverwege een podcast in slaap. Dat je denkt, oh, is die dan zo niet boeiend? Maar dat komt natuurlijk gewoon omdat je heel erg moe bent.
Ja, ja.
Want dan baal ik wel, want dan word ik bijvoorbeeld 1,5 uur later wakker en dan ben ik bij aflevering 3. Dan ja, ik denk, ja, ja. Oh ja, maar ik wil eigenlijk weer terug naar aflevering 1.
Ja.
Nee, ik weet ook niet, ja, ik gooi het maar op de overgang. Ik slaap echt ellendig.
Ja.
Weet je, en dan gisteren zondagnacht, maandagnacht, werd ik om 3 uur was ik nog wakker. En dan gaat dinsdagochtend om 19:30 de wekker. Dat je dan op dat moment dat de wekker gaat. Dus ik denk, oh, nee, ik wil
ben je
niet.
Net in slaap gevallen?
Bijvoorbeeld
soms,
eigenlijk. Ja. Maar dan ben ik overdag niet moe. Dus dat is aan de andere kant dan zou je denken, ja, weet je, dan kan je het wel aan. Maar dan 's avonds dacht ik wel om 22:30, nou, dan ga ik wel nu naar bed. 23:30, 24:00. Waarom? Ik ben toch moe? Waarom kan ik niet in slaap vallen?
Ja,
en dan zeggen mensen om me heen wel, weet je, zijn dat dan je gedachten, die malen, angsten? Kijk, die momenten zijn er zeker.
Mm-hmm.
Dus daarom doe ik dan afleiding zoeken door oortjes in te doen en een podcast te luisteren. Maar ja, waarom het niet lukt, ik weet het niet.
En had je voordat je kanker had ook slechte nachten?
Nee,
dus dit
zeker
is echt
niet.
Iets nieuws
ja,
voor jou.
Ja, ik ging naar bed en ik sliep binnen 5 minuten. En ik kon ook heel goed uitslapen. Al ging ik op vrijdagavond om 11:00 naar bed, kon ik gerust zaterdag om 11:00 pas wakker worden.
Echt?
Dus ik vind het ook eigenlijk helemaal niet leuk.
Nee.
Dat ik het niet meer kan.
Nee, vervelend is dat.
Maar ja, waar komt het door? I don't know.
Nou ja, het is een hele bekende klacht. Die hoort bij de overgang natuurlijk.
Ja, ja.
En door alle behandelingen krijg je ook iets van... Heb je die Zoladex gehad tegen je om je eierstokken te beschermen?
Nee. En nou ja, wat je zegt, weet je krijgt natuurlijk geen hormoonpillen meer. Maar ik heb wel na chemo 2 bleef mijn menstruatie weg. Vorig jaar februari en die is daarna nooit meer teruggekomen.
Nee.
En dan zegt een verpleegkundige, ja, weet je, het kan terugkomen, het kan ook niet terugkomen. Nou ja, aan de andere kant denk ik nu, laat het dan nu maar wegblijven. Want dan heb ik het soort gehad.
Ja.
En ja, weet je, op de opvliegers na valt het wel mee. Maar ja, dat slechte slapen, als dat daar een klacht van is. Ik heb wel bedacht dat ik daar wel iets van supplementen of hulp bij ga zoeken. Dat ik denk, want ik word er gewoon niet blij van.
Nee,
want slapen
voor je
was
herstel.
Echt mijn hobby.
Ja, precies. Ja. Gewoon lekker naar bed.
Ja.
En dan in gewoon ook... ik kreeg op een gegeven moment een aversie tegen mijn bed.
Ja, nou ja, mijn man die zegt dan, kom, gaan we lekker naar bed. Ik zeg, ik ga helemaal niet naar bed, want ik kan toch niet slapen.
Nee.
Dat ik het ook niet meer leuk vind om naar bed te gaan.
Nee.
Want ja, ik kan toch niet slapen.
Nee, nee, ik had ook, ik heb zoveel in dat bed gelegen dat ik gewoon dacht...
Ja.
Dan wilden we bijvoorbeeld een serie kijken met z'n tweeën. En dan zei mijn man altijd, als we in bed kijken, gewoon met de iPad, zei ik echt, nee, zullen we gewoon hier op de bank zitten?
Ja. Sowieso heb ik dat in huis. Dat we uiteindelijk ook, dat ik tegen mijn man zei, oh, die bank, ik ben hem zo zacht.
Ja,
uiteindelijk
hebben nieuwe bank gekocht.
Wij ook, inderdaad. En ik zeg, nu is het tijd voor de slaapkamer, om de slaapkamer te gaan updaten. Oh, is het maar een ander behangetje.
Ja.
Ik hoef niet eens een nieuw bed, maar... Ja, zo niet gewend om daar zoveel uren rond te brengen.
Nee, nee. Oh, heel herkenbaar.
Ja,
wat grappig. Je besteedt zoveel uren.
Ja?
En uren die je over het algemeen niet echt lekker voelt.
Nee, nee. En gewoon een soort, nou ja, dat mensen dan ook zeiden van... Oh, maar dan kan je toch lekker serietje kijken. Dat ik dacht, ja, serietje kijken. Ik heb Rudolf's Bakery gekeken op 24 Kitchen. Dat ik dacht, daar hoef ik mijn aandacht niet heel erg bij te houden. Is nog een soort leuk om te kijken.
Ja.
Maar ik kan me echt niet heel erg focussen op een boeiende serie of zo.
Weet je wat mijn go-to was helemaal in het begin?
Mm-hmm.
Tussen kunst en kitsch.
Ja, bijvoorbeeld.
Nou, daar hoef je gewoon geen hersencellen meer voor te gebruiken.
Nee,
het is wel lekker vermaak.
Ja?
Want ik kon, zeg maar, hele blije programma's kon ik niet aan. Omdat ik alleen maar soort gefrustreerd was van... Oh,
ik ben zelf niet blij.
Jullie hebben het allemaal heel goed en ik niet.
Ja,
en hele moeilijke dingen kon ik ook niet aan.
Nee.
En dus tussen kunst en kitsch was echt perfect voor mij.
Ja, weet ik ook dat ik dan op maandag en donderdag oppassen. van vroeger. Dat kwam dan op herhaling om 3 uur. En volgens mij daarna Vlodder. Dat je dan gaan we dat maar kijken.
Ik heb in het ziekenhuis alle seizoenen van Gooise Vrouwen weer teruggekeken.
Ja, ook hilarisch, toch? Ja. Maar ja, wel een leuke afleiding.
Ja, zeker. Ja. Grappig, hè? Nou, wat een... Ja, ik vind het toch wel heel inspirerend. En ook Maaike, die eerder een aflevering ook heeft opgenomen. Mm-hmm. Of die is al uitgebracht. Die heeft dat ook gezegd van... Het was een soort van, je bent ziek, dus je kunt niet werken. Maar misschien had het me wel heel erg geholpen om nog wat structuur te hebben. En wat verbinding te houden met collega's. En een soort andere focus te hebben dan alleen maar ziek zijn. Ja. En nogmaals, het is niet voor iedereen weggelegd.
Nee, zeker niet.
Ook
nee,
echt hoor. Dat het wel bijzonder is. Ik had het op dat moment, dat kan ik echt zeggen, niet gekund en ook niet gewild.
Nee.
Nu heb ik heel ander werk, wat ik niet... Ik kan niet zeggen, oh, ik kom 2 uurtjes en de andere dag kom ik 8 uur.
Van mij
ja,
geweest.
Precies. Ja. Dus het zijn natuurlijk ook wel hele gunstige omstandigheden voor je geweest. Ja. Maar een beetje betrokken blijven bij je werk en ook eventjes een andere focus hebben.
Ja, en
die
dus
kan ik me wel voorstellen.
Wel even weg van die bank.
Ja.
Dat je denkt, ja, ja en tuurlijk, precies. Weet je, waren die momenten... Ook fijn dat dat dus wel even kon. Want ja, je lichaam heeft daar ook echt wel behoefte aan.
Ja.
Maar wat ik al zeg, al was het soms maar 2 uurtjes. Weet je, dat je wel sowieso ook een soort reden had... om jezelf gezellig aan te kleden, je haar te doen.
Joggingpak
nou ja, pruik
uit.
Op. Want ja, haar
je
had
haar
ik niet.
Te doen, dat had je niet, hè?
Nee, dat. Maar goed, mijn pruik leuk te doen.
Ja.
Uiteindelijk ben ik petjes gaan dragen. Dat ik uiteindelijk bij een winkel 12 verschillende petjes. En dat mijn collega's zeiden: hoe bijzonder, weet je, je bent van ons allemaal degene die heel erg ziek is. En wie ziet er hier weer het beste uit?
Ja,
ja dat ben jij. Ja. Want ja, je hebt nu leuk je lichtblauwe jurk aan met je lichtblauwe pet. Weet je,
ja.
Maar dat was ook voor mij wel. Een soort stimulans om wakker te worden en dan te zorgen dat ik er ondanks alle shit wel ook gezellig uit kon zien.
Ja.
En een reden om dus wel dat stomme joggingpak uit te trekken.
Ja, dat voelde voor jou goed.
Ja, ja. Ja, dat voelde echt heel fijn.
Ja, dat herken ik wel. Mijn man die zegt altijd, als het zou kunnen, zou ik de hele dag lekker in mijn joggingpak rondlopen. En dat heb ik dus niet.
Nee.
Want daar ga ik me ook een soort van verslonst van voelen.
Ja, ja. Nou, en vooral omdat we dat dus dagenlang wel gedaan hebben.
Ja.
Op de dagen dat we ons niet goed voelden, hebben we dat natuurlijk wel gedaan.
Ja.
En kijk, tuurlijk heb ik ook, als ik wel een hele drukke week heb gehad, dat mijn man dan eigenlijk zegt van, ja, maar dan ben je in het weekend natuurlijk niks meer waard. Ik zeg, nou, dat is niet waar, weet je. Want qua energie kan ik het aan. Maar ik heb wel dan bijvoorbeeld dat ik op zondag denk, zo, relax, we gaan lekker heel de dag niks doen.
Ja.
En dan heeft hij natuurlijk eigenlijk wel zoiets van, ja, maar ik wil wel iets doen. Dus uiteindelijk kan ik dan ook wel moed verzamelen om wel iets te gaan doen. Al is het maar een uurtje wandelen.
Ja, precies.
En ik probeer dus ook wel door de week echt wel die tijd voor mezelf te nemen. Dat ik dus ook in het weekend zin heb in leuke dingen.
Ja, precies. Ja. Dus wat je gewoon heel goed hebt gedaan, is dat je goed geluisterd hebt naar je lichaam.
Ja.
Dat als het niet ging, dat je echt zei, nee, dan ga ik nu naar huis.
Ja.
En als je weet, oh, ik heb vandaag een hele drukke dag, dan ga ik in de avond niks plannen of de volgende dag hou ik het rustig. Dus dat is wel.
Ja, ik denk dat dat ook wel
heel goed gedaan.
Dat
hoor.
Dat ook wel belangrijk is. En
natuurlijk
zal ik ook een dag hebben dat ik achteraf dacht, zo, dit was echt wel eigenlijk te veel. Maar dan waren het wel leuke of boeiende dingen dat ik dat er dan wel voor over heb gehad.
Ja, precies.
Zeg maar.
Ja.
Ja. Ja.
En waar ik nog benieuwd naar was. Hoe hebben je kinderen dit aanschouwd? Heb je niet van je kinderen commentaar gehad op... Mam, waarom ga je nou werken? Of,
Nee. Ik moet zeggen, mijn jongste dochter die was, is in januari 11 geworden. Dus die was tijdens de diagnose zelfs nog heel even 9. Want het is natuurlijk december. Want zij is in januari jarig. Die zei dan natuurlijk wel van, wat ga je doen? Ja, maar je bent toch ziek? Nou, ik had echt nooit naar mijn werk gegaan, zeiden mijn kinderen dan.
Ja,
dus die dachten van, ja, weet je, je hoeft niet te werken, maar je gaat toch.
Ja,
weet
kinderen
je,
kunnen een enorme spiegel
niet.
Zijn.
Ja, ja, dat ik wel zei van, ja, maar ik word dan wel heel blij dat ik even wel de deur uit ben.
Mm-hmm.
En wat ik al zeg, ja, weet je, mijn kinderen die doen vooral zelf hun ding en hebben mij niet zo heel erg meer nodig. Maar het was dan wel heel fijn als ik bijvoorbeeld wel in bed lag, dat dan mijn jongste, je zou denken de oudste, maar het was de jongste, dat ze dan joehoe riep en dan zei ik ja, ik lig in bed. En dat ze dan naar boven kwam, mam, wil je een kopje thee? Weet je, dus die dan weer heel erg dat zorgenrolletje van haar vader overnam. Terwijl de oudste dan denkt, ja, boeien, weet je. Je ligt daar in bed, lekker rustig, weet je. Ik ben gewoon hier
heb
beneden.
Heb ik geen last van.
Ja, dat. Bloem, wil je alsjeblieft even de vaatwasser uitruimen? Pff, met andere woorden, moet dat dan? En ja, dan, dat moet echt eventjes. Ja. Nou, oké, dan doet ze het wel.
Ja, ja. Maar die zit gewoon volop in de puberteit.
Ja, ja, en ook wel, weet je, na de diagnose. De oudste heeft het niet heel erg erover gehad, was... Ja, wel mensverdrietig. We waren met z'n allen natuurlijk heel verdrietig. Mm-hmm. Maar ik denk dat die vooral bespreekt met vriendinnen of andere mensen. Mm-hmm. Dus niet heel erg met ons daarin meeging. En de jongste, die wilde bijvoorbeeld die nacht alleen maar naast mama slapen. Weet je, die wilde mij niet meer loslaten. Die wilde alleen maar mij vasthouden. En is op school ook wel met de meester gaan praten. En die heeft haar daar ook in geholpen. Mm. Maar dat is denk ik leeftijd en
karakter.
En karakter, denk ik. Ja. Maar ja, en nou, wat jullie al in de podcast samen aangeven, je weet ook niet zo goed waar doe je goed aan. Weet je, je hoopt dat dit de juiste manier was.
We doen maar wat, hè?
Ja, we weten het niet, want ook daar is geen hulp bij. Tuurlijk hebben we vanuit de verpleegkundige een website, kankerspoken.nl. Ja. Die heb ik maar netjes in de familie-app gedeeld. Dat ik dacht, nou ja, als jullie dan iets willen weten. Ja. En ook vooral heel erg open over alles geweest. Gevraagd of ze mee wilden. Nou ja, dat wilden ze dan allemaal niet. Wel een keertje mij opgehaald na de chemo. Dus dat ze wel wisten waar ik dan was.
Ja.
Maar voor de rest, de jongste is daarin iets opener geweest als de oudste. Ja. En ik denk dat die gewoon ook nu wel heel blij zijn dat het natuurlijk klaar is.
Ja, zeker. Ja. Nou, wat een inspirerend verhaal, Pamela. Echt waar. Ik had het eigenlijk niet verwacht dat het deze kant op zou gaan. Nee. Maar ik denk dat het heel inspirerend is voor andere vrouwen.
Dat hoop ik wel.
Ja. Maar ik dacht, het is misschien ook goed om te benoemen dat als het zeg maar niet lukt of als je...
Dat helemaal niet raar is.
Zeker niet. Nee, en dat je er misschien zelfs een beetje een uitzondering in bent. Ja. Maar dat het misschien meer een inspiratie is op blijf dingen doen en blijf actief. En dat je het je ook heel veel op kan leveren. Ja.
En inderdaad, wat wil zeggen, al ga je dan maar dat bakje thee of koffie drinken. En dat je wel eventjes in de omgeving bent waar je normaal aan het werk bent. Ja. En dat je even is het maar twee naaste collega's even ziet.
Ja,
ik denk dat ook voor je collega's wel fijn is.
Ja, ik ben wel af en toe koffie gaan drinken op mijn werk. En ben ik even, heb ik even mijn gezicht laten zien.
Ja.
Ook om de verbinding een beetje te houden. Maar echt werken, dat
nee, maar dat hoor je inderdaad bij heel veel mensen, hè?
Ja.
En dat is dus ook, eigenlijk inderdaad, ik denk dat ik eerder een uitzondering ben als je niet werkt.
En je werkgever is daar denk ik ook een uitzondering.
Ja, zeker. Want het kon ook, weet je. Het was een juiste combi of zo.
Ja, zeker. Ja. Maar het actief blijven, dat herken ik zelf heel erg. Dus dat staat een beetje los van werk. Maar ik kon me wel een beetje terugtrekken in mijn schulp dat mensen wel zeiden, oh, zullen wij wandelen of kom je even koffie drinken of zo? En dat ik dan heel snel zei, ik blijf wel thuis en zo. En dan vond ik het een beetje gewoon een grotere opgave of was ik te moe. En soms dacht ik, nee, het is wel goed om te gaan, ook al heb ik er eigenlijk geen zin in. Maar daar kom ik eigenlijk altijd wel
blij van terug.
Ja. Omdat je dan toch even een andere omgeving hebt, andere prikkel. Je doet inderdaad even je best om je joggingpak uit te trekken en erop uit te gaan. Naar buiten gaan is altijd goed.
Ja.
Dus even los van werk is het misschien toch een tip om soms jezelf even er doorheen te duwen.
Te en wel eventjes iets te gaan doen.
Ja.
En het is denk ik ook een beetje vanuit de patiënt een beetje onzeker. Want hoe ga ik het dan doen? Weet je, gaat het me lukken?
Zeker.
Maar ook, weet je, ook al denk je van ik wil eigenlijk niet wandelen, maar ik ga toch. Ja, weet je, als het niet lukt, dan ga je na 10 minuten weer naar huis.
Ja. En wat ik zelf heel lastig vond, is ik kon mijn lichaam gewoon niet zo goed meer aanvoelen. Dus dan denk je, moet ik nou luisteren naar mijn lichaam? Ja. En dus, want mijn lichaam zegt alleen maar blijf liggen, hangen, zitten, niks doen. Of moet ik denken, nee, beweging is goed en gezond en ja. zo. Dat is natuurlijk dat is heel lastig.
Die tweestrijd waar je in
totaal.
Zit.
Totaal. Ja, en de ene, keer dag... gaat dat kant ja, tot die de kant op van... oh, je bent vet over je grens gegaan. Dit ja. had je echt niet moeten doen, want nee. dat heb ik ook gehad ja. hoor.
Maar ook dat moet je denk ik gaan ontdekken.
Dat moet je echt toch? Gaan ervaren, ja. 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 En dat, ja, ik zit daar nu nog steeds in hoor. Ook hè, wat je zegt met dat chemobrein, dat is nog volop gaande bij ja. mij... dat als er een radio aanstaat in de auto en iemand begint een gesprek met mij, dan moet die radio ja, uit.
Dat mis. Toen niet focussen op twee dingen.
Dat herken ik. Dat had ik echt niet, nee, hoor, vroeger.
Nee, gek, hè?
Ja, dus ja. het is ja, aldoende leert men. Ja. Maar bedankt voor je verhaal.
Alsjeblieft. En,
ja, is er nog iets wat je wil meegeven of wil zeggen? Of dat je denkt, nou...
Nou ja, sowieso aan jou wil ik meegeven dat ik super blij ben dat je deze borstkast begonnen bent. Omdat ik dus wel echt, nou, eigenlijk al tijdens mijn behandelingen op zoek was naar zoiets als dit.
Ja.
Je wordt natuurlijk heel, tenminste ik zou er heel blij van zijn geworden als er een soort schrift klaar lag hoe ik hiermee om moest gaan. Ja. Of dat iemand mij kon vertellen hoe het allemaal loopt. Nou ja, die had ik niet.
Ik ook niet, daarom nee. ben ik het gestart. Ja.
Uiteindelijk heb ik wel vanuit het ziekenhuis dan een lotgenoot... die in het begin contact met mij zocht in het ziekenhuis... dat ik dacht, hou gewoon je mond, ik heb hier geen zin in, ik wil dit niet.
Oh.
Maar uiteindelijk ben ik wel verder gegaan met het contact... en heb ik ook tegen haar gezegd, ik ben zo blij dat ik jou heb. Want
toch
zij
wel.
Is precies op dezelfde dag als mij begonnen met de chemo... triple negatief. Dus oh. heeft het hele plan ja. Doorlopen hetzelfde als mij. Dus uiteindelijk is er bij haar één chemo niet doorgegaan... waardoor ze dus eerder geopereerd werd. Dus uiteindelijk liep ze ietsje voor dat ik dacht... zo relaxed, dan kan ik alles aan haar vragen.
Ja, ja, ja.
Dus daar ben ik heel blij mee dat ik dat, dat ik die persoon had. En ik ben dus uiteindelijk bij Linda Hakenboom op haar Insta-pagina terechtgekomen. Oh, ja. ja. En daar zag ik dat zij een blog, heet dat vlog, had gemaakt. Filmpjes, ja. hoe zij dus de behandeling
ja.
inging.
Ja, ik heb die allemaal al... Ik volgde haar al.
Ja.
Die heb ik allemaal al gekeken voordat ik zelf
ja,
überhaupt
ik ook.
Kreeg.
Ik ook.
Bizar.
En dan zeggen mijn vriendinnen weer, waarom kijk je dat? Ik zeg, ja, maar ik vind het dan wel interessant. Oh, jij hebt ze dus gekeken voordat je borstkanker kreeg.
Ja, ja.
Oh nee, ik dus
maar
voordat
ik kijk
mijn behandeling
alleen maar ellendige starten. Dingen. Ik ben
ja.
een beetje ik heb
ja,
een afwijking.
Ik vind over mijn lijk en zo ook wel interessant.
Ja, precies.
Hoor. Dus dat
ik
heb
kijk
ik ook wel. Maar ik werd dus heel blij van haar filmpjes... waarin je dan al een beetje wordt meegenomen in het hele gebeuren. Dus ja, ik werd heel blij. Ik denk dat ik uiteindelijk natuurlijk wel pas nadat ik zelf klaar was... kwamen natuurlijk pas de afleveringen van jou. Maar ik was dus heel erg op zoek naar dit soort dingen. En
ja.
ik kan bijna dagelijks nu op Spotify opzoeken borstkanker. Dat ik denk, oh, zijn er alweer nieuwe afleveringen? Weet je, ik vind het heel interessant om ja. daar er verhalen over te horen. En vooral dan met... mijn eigen idee dat ik zelf dat zo nodig had... eigenlijk tijdens de behandeling, maar het er dus niet was. Dus nu ook heel veel mensen wil... nou, heel veel liever natuurlijk minder mensen... maar mensen wil aanraden om echt zoiets te gaan luisteren... of
ja.
een boek te gaan lezen, omdat het je echt heel veel gaat brengen.
Ja.
En er zijn ook vrouwen die dan zeggen... ja, maar ik durf het niet, want ik ben ook zo bang dat ik
ja,
dingen hoor... Die ik niet wil horen. Ik zeg, maar dan moet je het ook niet doen.
Nee. Ik heb dat ook hoor. Ik heb ook al reacties gehad van... ik vind het fantastisch dat je dit doet, maar ik kan het niet aan.
Nee, nou, dan
of
moet je het ook niet doen.
Prima, ja. dan moet je het ook nee. helemaal niet luisteren.
Nee.
Of zet het uit als het toch ja. te confronterend ja. wordt. Dus dat is helemaal oké. Okay. Maar ik ben heel blij dat ik je heb leren kennen eigenlijk via de podcast.
Ja, ja nee, dat is voor mij wel echt... wat ik zeg, dat vind ik echt een tof idee van je. En
ja.
zelfs wel dat ik dacht... oh ja, misschien zou ik ook wel zoiets moeten doen. En dan krijg ik gewoon een uitnodiging dat ik
ja.
een aflevering mag opnemen.
ja.
Dus ja, super gaaf.
Nou, nu heb je ook je eigen document en kan je dit
ja.
weer delen. En
ja.
dat is natuurlijk maar... we hebben het nu alleen over werk gehad. Nog maar een heel klein onderdeel ervan, maar... nou, wel een heel belangrijk onderdeel.
Ik denk het wel,
want
zeker.
Over het algemeen zijn mensen wel aan het werk.
Ja,
ook
ja.
als ze ziek worden.
Ja.
Nou, heel erg bedankt voor je verhaal.
Alsjeblieft.
En we houden vast contact.
Ik denk
vast
het wel.
Een lijntje met
ja.
elkaar.
Ik ga heel veel postjes voor je doen, voor de borstkast.
Nou ja, dat is heel lief. Dat had je al gedaan. Je hebt het
ja.
heel veel gedeeld.
Ja.
Dankzij jou hebben we ook meer luisteraars,
nou, goed
ik.
Zo. Dat is de bedoeling,
ja.
toch?
Ja. Oké, dan gaan we hem afronden.
Ja, helemaal goed.
Veel dank voor het luisteren van deze aflevering. In de show notes is meer informatie te vinden over het thema dat we besproken hebben. Laat een berichtje achter in de comments en laat vooral weten wat je ervan vond. En geef deze podcast sterren. Dat helpt ons om meer bekendheid te krijgen. Wil je meer weten over de Borstcast en onze gasten? Volg ons vooral op Instagram en zoek op de Borstcast. Liefs, Helene.